We gaan samen over deze geschiedenis nadenken en het thema van vluchten tot vertrouwen. Gemeente van de Jezus Christus. Er komen twee mensen bij de spoedeisende hulp. Een vrouw die 12 jaar lang last heeft van chronisch bloedverlies. En een vader van een dochter van 12 jaar... die ernstig ziek is en stervende. De arts moet naar ze omzien. U begrijpt dat elke arts die de vrouw met haar chronische klachten als eerste helpt en het meisje met haar acute ziekte laat sterven, een proces aan zijn broek zou krijgen. Het medische tuchtcollege zouden er een zaak van maken, denk ik, en de arts ter verantwoording te roepen. Zo spannend is het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen. Als Jairus naar Jezus toekomt vanwege zijn dochter die zeer ernstig ziek is, als hij verteerd wordt door angst en bang dat het te laat is, als hij Jezus om hulp vraagt, gaat Jezus met hem mee. Prima. Leerlingen haasten zich naar het huis van Jairus en dan opeens vindt er die andere ontmoeting plaats. De vrouw die al 12 jaar een kwaal heeft, klampt Jezus aan. En Jezus staat stil en zijn oponthoud en je proeft in het Bijbelgedeelte dat iedereen zich zorgen maakt, de discipel ook. Meester, waarom maak je nou druk dat iemand je aanraakt? Kom op, we moeten naar Jairus toe, spoedeisende hulp is nodig daar. En ze trekken en sjorren aan hem en ze vragen zich af, Jezus, wat bent u nou aan het doen? Waarom neemt u zoveel tijd voor deze vrouw? Begrijpt u dan niet hoe ernstig de situatie is? Kom op, laten we gaan, er is haast bij. En ik denk als wij daar gestaan zouden hebben rond Jezus, dat wij hetzelfde zouden hebben geregeerd. Kom op, die vrouw die kan nogal wat langer lopen, laten wij gaan naar het huis van Jairus. Maar de Heer Jezus gaat daar niet in mee. Zijn gevoel van timing doorkruist het onze. Zijn genade houdt zich niet aan een rooster of aan wat logisch is. Niet het meisje met de acute indicatie, maar de vrouw met de chronische kwaal krijgt eerst alle aandacht. Waarom doet Jezus dat? Vragen we ons af vanmorgen, waarom handelt hij zo? Marcus heeft natuurlijk deze geschiedenis niet zomaar opgeschreven. Hij heeft het evangelie verteld, Jezus op weg naar Jeruzalem, maar hij vond het zo belangrijk om deze gebeurtenis ook expliciet te vertellen. En gemeente, als we de betekenis, de boodschap van dit Bijbelgedeelte op het spoor willen komen, doen we er goed aan vanmorgen om die twee verhalen eens even naast elkaar te leggen. De geschiedenis van die vrouw die last heeft van bloedvloeien en Jairus met zijn dochter. Beide geschiedenissen gaan over angst en over zorgen. In beide geschiedenissen gaat het over de rol van het geloof. In beide geschiedenissen gaat het over de macht van de Heer Jezus. En als er deze geschiedenissen naast elkaar liggen, zijn er 3 dingen die mij zijn opgevallen. Het eerste wat mij opviel is het getal 12. De vrouw heeft al 12 jaar lang last van bloedvloeien. En het meisje dat op bed ligt, zo vertelt Marcus, is ook 12 jaar oud. Op het moment dat het meisje geboren is, is de chronische kwaal bij deze vrouw begonnen. 12 jaar lang hebben hun levens parallel gelopen zonder dat ze dat van elkaar wisten. En ze worden op dezelfde dag door de Heer Jezus genezen. 12 jaar. Is dat nou zomaar een getal of niet? 12 is het getal van Israël. De 12 stammen van Israël. 12, dat is het getal van de 12 apostelen. Zou het zo kunnen zijn dat Marcus wil zeggen dat heil wat de Heer Jezus op die dag schonk, Dat is het heil van God voor het oude verbondsvolk. Op weg naar het kruis is hij Israël niet vergeten. En het is het heil voor de nieuwe gemeente die zich aan het vormen is. Israël, het volk dat zo lang onvruchtbaar was, net als deze vrouw. Andere godendieners en heil zochten bij dokters en andere kwakzalvers. Ze wordt hersteld. Als een dochter, zo wordt ze aangesproken, als een dochter van Sion. En ook dat jonge meisje, misschien wel een beeld van de gemeente, geen enkele kracht in zichzelf, het ligt op bed, ze wordt door Jezus weer opgericht. Zou het toevallig zijn, 12 jaar? Ik denk het niet. En nog iets wat opvalt. Er is zoveel sprake van als het tweede, van eerbied. Zowel Jairus die komt naar de Heer Jezus toe, als de vrouw, ze knielen voor Jezus, ze werpen zich, zo vertelt Marcus, voor hem op de grond. Vers 22, hij wierp zich neer voor zijn voeten. Stel je voor, een hoge functionaris gooit zich in het stof voor Jezus. En ook deze vrouw staat hetzelfde van. Zij wierp zich, vers 33, voor hem neer. En vertelt hem de waar, ze stort haar hart voor hem uit. En allebei tonen ze eerbied. Twee mensen die zo totaal verschillend zijn. Jairus is de man, de leider van de synagoge. Hij heeft aanzien en status in het dorp. En hij kan direct naar Jezus toekomen. En daar is die vrouw. Ze heeft geen naam. En vanwege haar bloedvloeien is ze continu onrein. Een lopende bron van besmetting, ze mocht niemand aanraken. Door haar ziekte is ze gescheiden van de gemeenschap, mag niet naar de tempel. En ze moet helemaal via achterlangs naar de Heer Jezus toe. Ja, hier is een man van aanzien, man van middelen. En deze vrouw heeft helemaal niets meer. Al haar vermogen aan dokters en kwakzalvers gespendeerd. Ze vloeit bloed. Ze kan niet trouwen, ze kan geen kinderen krijgen. Ze staat daar met lege handen. En toch hebben die twee verschillende mensen allebei iets gemeen. Ze zijn wanhopig. Er is nood in hun leven. Ze zijn wanhopig op zoek naar genezing. Ze zijn ten einde raad, ze staan met lege handen. 12 jaar lang. En ook deze Jairus. En ze zoeken Jezus op. Vers 23. Ik hoop zo, ik smeek u. Dat is iemand die met lege handen staat. Ik smeek u dat u komt en dat u uw hand legt op mijn dochter. Ze zal behouden worden en leven. En ook deze vrouw, vers 28. O, als ik hem maar kan aanraken. Marcus vertelt deze geschiedenis, die twee verhalen die overlappen elkaar. En Jezus, hij ontfermt zich. En wat wil dat zeggen? Ik denk dat Marcus daar nou voor ons vanmorgen de vinger bij legt. Of je nou een man bent of vrouw, ben je ritueel rein, heb je hoge aanzien of ben je onrein, ben je rijk of arm, heb je een belangrijke godsdienstige positie of ben je iemand zonder naam. Voor de Heer Jezus ben je allebei van evenveel waarde. Zijn heil en genade kennen geen aanzien des persoons. Voor de Heere God ben je belangrijk. En daarom laat Jezus zich storen. En is ook deze vrouw voor hem belangrijk. Hij staat stil bij haar nood. Hij ontfermt zich over haar. Hij herstelt haar in de gemeenschap met de Heere God en met de mensen. En zo ontfermt Jezus zich ook over Jairus. Net als over deze vrouw. En het zal natuurlijk voor de Heer Jezus een hele stap geweest zijn om naar Jairus toe te gaan. Hij was de leider van de synagoge. En we weten dat de Heer Jezus verhuisd was van Nazareth naar Capernaum. En hij is vast niet het gemakkelijkste lid van het dorp geweest. Want overal waar Jezus kwam, ontstond oproer, kwamen mensen samen. En de kenners van de wet van het dorp maken zich zorgen over wat er gebeurt. En misschien was Jairus ook wel vol zorg. En dacht hij, waar gaat het naartoe met deze Jezus? je moet er maar niet langer laten preken in een synagoge, komt gedoe van. En misschien had hij wel allerlei theologische bezwaren en dergelijke, zoals de schriftgeleerden daar in het dorp. Maar al deze dingen vallen uit zijn handen als het onweer zijn leven treft. Zijn dochter ernstig ziek wordt, moet ook Jairus zijn trots opzij zetten. En al die theologische geschillen die gaan naar de achtergrond. Hij gaat met de nood van zijn leven naar Jezus toe. Twee mensen. Totaal verschillend. Maar ze vallen voor Jezus op de knieën. En Jezus ontfermt zich. En het is alsof Marcus tegen ons wil zeggen, lieve broeders en zusters, dat is nou de Heer Jezus ten voeten uit. Wie je ook bent, wat je status is, je verleden, je nood. Hij is een God die zich ontfermt. Hij maakt geen onderscheid. En ik moest bij de voorbereiding van de preek nog even denken in gedachte aan het avondmaal. We hebben dat een tijdje terug gevierd, maar het avondmaal is juist ook iets wat dat zo nadrukkelijk laat zien. Daar staat de Heer Jezus in ons midden, hij is de gastheer, hij nodigt ons aan zijn tafel. En aan tafel vallen de verschillen weg. Of je man bent of vrouw, rijk of arm, of je al heel lang met de Heer Jezus leeft of nog maar kort. Het valt allemaal weg en je hebt het ene brood, je hebt de ene genade nodig. God maakt geen onderscheid, geen aanzien des persoons. Hoe je leven ook is geweest, zegt Marcus. Als je knielt, als je naar Jezus je meerdere erkent, dan zal hij zich over je ontfermen. Dan word je gezegend. En als je met de nood van je leven naar Jezus toekomt, zoals de Jairus of als deze vrouw, met vrees en beven, wat is het eerste wat Jezus dan tegen mensen zegt? Nou, als je de Bijbel kent, dan weet je dat altijd als mensen naar Jezus toe kwamen, in welke situaties dan ook, twee woorden sprak hij vaak: wees niet bevreesd. En vrede, zei u, dat was zijn groet. Wees niet bevreesd. De vrouw die beeft als een rietje, vers 33. En Jezus zegt, wees niet bevreesd. En hij zegt het vanmorgen ook tegen ons. Ik weet niet hoe u of jij hier zit in de kerk. Als je zomaar binnen bent gelopen, wat er in uw leven speelt. Maar als er iets is, houd de Heer Jezus er niet buiten. Ik heb Jezus nodig elke dag. Als je komt met je dank naar hem, als je komt met je zorgen, je nood, dan zal hij ook tegen jou zeggen. Als je voor hem knielt, als je je leven voor hem uitstort, wees niet bevreesd. Ik ben er. Jezus sluit niemand uit, schrijft niemand af. Ook deze vrouw niet, die 12 jaar lang achter allerlei kwakzalvers had aangelopen. Jezus is God die zich ontfermt. En dan als je die verhalen naast elkaar legt, is er nog een derde aspect wat opvalt. Zowel in het leven van deze vrouw als in het leven van Jairus gaat het om geloof. En daar legt de Heer Jezus heel bewust de vinger bij. Want de vrouw die wil, als hij Jezus heeft aangeraakt, die wil in de anonimiteit weer weggaan. Nee, zegt Jezus. Wie heeft mij aangeraakt? Ze wil geen aandacht voor zichzelf, maar Jezus staat het niet toe. Ze mag nog niet weggaan, want het werk is nog niet klaar. Je kunt met de nood van je leven naar de Heer Jezus toe gaan en hij ontfermt zich over je, maar dan is het nog niet klaar. Jezus wil niet dat ze blijft bij haar genezing alleen. Want meer nog dan haar genezing is zij geholpen met geloof. Want het geloof, dat blijft. De band met God, die gaat met je mee, waar je ook bent. Wat je ook doet. Wie in Jezus gelooft, wordt gered. Ontvangt eeuwig leven, vergeving. Verzoend met God. Mag je weten dat het voor altijd goed zit met God. En dat is een schat die veel groter is. Dat is een schat die blijvend is. En daarom zegt Jezus tegen die vrouw, ga nog niet weg. dochter, uw geloof heeft u behouden. En dat zal in haar leven ongetwijfeld een heel proces op gang gebracht hebben. Uw geloof, wat wil Jezus daarmee zeggen? Of bij Jairus hetzelfde. Wees niet bevreesd, geloof. In beide situaties, als mensen komen met de nood van het leven, legt Jezus de vinger dus bij geloof. Bij de centrale rol van het geloof. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Wees niet bevreesd, Jairus, geloof alleen. Wat zou hij daar nou mee ons willen leren? Maar gemeente, ik denk dit. Hij wil ons brengen, om zo te zeggen, van toevluchtnemend geloof tot vertrouwen. Ik denk dat dat een centrale boodschap van dit Bijbelgedeelte is. Toevluchtnemend geloof is dat je naar de Heer Jezus toe gaat. Met wat er speelt in je hart, in je leven, met de nood van je leven. Dat je naar hem vlucht. Zoals Jairus, zoals deze vrouw en vele anderen. Maar de Heer Jezus wil je brengen van toevluchtnemend geloof tot vertrouwen. Vertrouwen, dat gaat verder. Vertrouwen is niet alleen dat je hulp zoekt voor een probleem. Maar vertrouwen heeft te maken met een band die ontstaat. Je kunt alleen maar iemand vertrouwen als je iemand leert kennen. En daar is de Heer Jezus om te doen, dat wij hem leren kennen. En dat we in hem de Heere God als onze Vader leren kennen. Vertrouwen dat hij doet wat hij belooft. Vertrouwen dat God een God is die zich ontfermt. Vertrouwen dat ook al loop je weg anders, dat hij erbij is. Meer nog, dat je Jezus gaat zien als degene die je helpt, die je kracht geeft, als de Heer Jezus die je problemen oplost. Wat hij doet, wat hij wil doen. Meer nog, dat hij de Zoon van God is. En dat je hem leert kennen als je Heere en Heiland. En daar is het Heer Jezus om te doen. Bij Jairus, bij deze vrouw, bij zoveel mensen die zijn levenspad kruisen. En ook bij ons vanmorgen, zoals we hier zijn samengekomen. Dat die band van het geloof zich verdiept en verdiept en verdiept. Toen Heer Jezus sprak met zijn leerlingen. Johannes 15 zei hij tegen hen, ik noem jullie geen slaven meer. In de zin van dat jullie doen wat ik zeg. Dat jullie bij mij om hulp komen, maar ik roep, noem jullie vrienden. Want ik heb jullie alles verteld wat ik van de Vader heb gehoord. Jezus wijst op die intimiteit. Die vriendschappelijke band, die vertrouwelijke omgang waar Psalm 25 over spreekt. En dat is wat Jezus vanuit Jairus en deze vrouw wil leren. En we luisteren mee vanmorgen ook aan ons. Geloof dat is geworteld in hem, dat uitgroeit tot vertrouwen. Zodat er een blijvende band ontstaat met hem. Gemeente, hoe doet de Heer Jezus dat dan? Hoe kan het van vluchten uitgroeien tot vertrouwen? Nou, twee dingen troffen me in dit Bijbelgedeelte. Je ziet dat de Heer Jezus persoonlijke aandacht heeft voor mensen. Bij deze vrouw, hij laat zich storen. Zo vaak in de evangelie zie je dat, als de Heer Jezus aan het bidden is, er komen mensen, dan wordt hij gestoord. Hij is aan het onderwijs geven, wordt gestoord. Als hij thuis is, dan komen de mensen met die verlamde, Markus 2. De Heer Jezus, iemand die zich laat onderbreken. En zo is het, je mag de Heere God altijd storen. Ik moest denken aan Willem-Alexander, onze koning. Soms heb je dat wel eens dat je denkt, nou, het zal me wel eens leuk vinden om zo iemand te spreken. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Als je geen relatie met iemand hebt, als je niet iemand kent in het koninklijk huis, dan kom je daar als burger natuurlijk niet binnen. Maar hoe anders is dat voor Alexia of Amalia? Die hoeven natuurlijk geen afspraak te maken met hun vader. Nee, ze mogen zomaar bij hem binnenkomen. Die hoeven niet een afspraak te maken in zijn agenda. Als hij thuis is, Dan mogen ze altijd bij hem aankloppen. Zo is dat natuurlijk als je ouder bent en kinderen. Je kinderen mogen je altijd storen. Nou zo. Stel je de Heere God eens voor. Als een God bij wie je mag aankloppen. Bij de deur staat niet een bordje niet storen. Ik ben bezet. Nee, zegt Jezus. Je hemelse Vader mag je aankloppen. God stuurt niemand weg, ook jou niet. Als je besluit naar deze dienst met hem te delen wat je nog nooit eerder hebt gedeeld. Jezus heeft oog voor mensen, hij ziet ze staan. Deze vrouw, 12 jaar lang getopt, zijn oog valt op haar. En dan, als hij haar wegstuurt in vrede, dan gaat hij verder. Maar je ziet het ook bij Jairus. Als de Jezus daar aankomt en als hij de mensen wegstuurt, gaat hij naar het meisje toe. En weet u, soms verbaas je daar wel eens over. Als er in het evangelie soms van die woorden staan in de oorspronkelijke taal, denk je, waarom is dat niet vertaald? Maar ik denk dat het zal zijn omdat die woorden zoveel indruk hebben gemaakt. Talita kumi. Talita betekent letterlijk meisje. Het is een verkleinwoordje. Er spreekt veel vertedering uit. Het is wat je moeder tegen je zegt 's morgens. Lieverd, het is tijd om op te staan. Je moet weer naar school. Nou, dat doet Jezus. Hij gebruikt dat verkleinwoordje. Precies wat haar moeder op die morgen gedaan zou hebben. En Jezus kijkt de dood in de ogen. De vijand van mensen. En zijn macht is zo groot. Hij neemt de hand van dat meisje. Talita. Meisje, lieverd, sta op. En Marcus beschrijft het niet zonder reden, denk ik. Dat hij de woorden onvertaald heeft weergegeven, omdat ze zoveel indruk hebben gemaakt. Dat Jezus zo op dat niveau van het meisje is gekomen. Talita, kumi. Zo is dat de heiland ten voeten uit. Hij gaat de levens van mensen binnen. Hij ziet de nood. En laat zien dat hij de heiland is. Voor wie zelfs de dood een slaap is. Gemeente, hou dat steeds voor ogen. Als u straks weer naar huis gaat en u laat het wat op u inwerken, dat Marcus de Heer Jezus zo schildert als iemand die betrokken en bewogen is met ons leven. Talita, kom hier. En dan is er nog iets, denk ik, wat ons vanmorgen wordt aangereikt. Hoe kan dat vertrouwen groeien? Hoe kan geloof groeien tot vertrouwen? Nou, ik denk door dit. Voor de Heer Jezus is niet belangrijk hoe groot je geloof is. Of het sterk is of zwak. Of je vol twijfel bent of vrees. Ik denk dat deze vrouw ook helemaal niet zoveel geloof had. Het was meer een wanhoopspoging. Toevluchtnemend geloof, zullen we maar zeggen. Maar voor de Heer Jezus is niet bepalend hoe groot je geloof is. Maar of het op hem gericht is. Geloof is in zichzelf machteloos, maar dat is het kanaal. Geloof richt zich op iemand die machtig is. Het geloof richt zich op God zelf. Alleen zo kan het geloof groeien. Als het op de Heer Jezus gericht is, als het op God gericht is, als het van zichzelf afwijst. Niet ik, maar ik moet bij hem zijn. Want wie is Jezus? Hij is degene voor wie geen probleem te moeilijk is. Voor wie zelfs de dood een slaap is. Als hij met zijn discipelen bij Jairus komt, stuurt hij de mensen weg. En hij zegt, het meisje slaapt. En hij wordt falikant uitgelachen. Zo staat het er. Maar van God uitgezien, als je dood bent, slaap je. Hij ziet mensen die slapen. Ja, er ligt natuurlijk wel een vraag, dat snapt u wel. Wordt ook opgeroepen door dit Bijbelgedeelte. Het dochtertje van Jairus wordt teruggeroepen uit de dood. Nou, dat is ongebruikelijk. Dat is natuurlijk iets wat niet vaak gebeurt. Wie heeft dat ooit meegemaakt? In het evangelie weten we dat van het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain en van Lazarus. Er zullen vast heel veel mensen meer gestorven zijn in het dorp Capernaum. En alleen dit meisje wordt opgericht. En je denkt bij jezelf, waarom, Heer? Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben. Is het niet willekeurig of oneerlijk? Als u het toen bij Jairus deed, waarom heeft het in die situatie niet gedaan of daar? Weet u, dat vind ik een van de meest lastige vragen. Daar heb ik geen antwoord op. Waarom de Heer Jezus dan wel, dan niet ingrijpt? Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te beseffen dat elk wonder een teken is. Dat wat Jezus daar doet in het huis van Jairus vooruitwijst. Want wat staat er? Talita kumi. Sta op. Daar zit het woordje opstanding in. Het is een teken dat vooruitwijst. Een wegwijzer om zo te zeggen. Maar de wegwijzer is nog niet de eindbestemming. In wat Jezus doet op zijn weg naar Jeruzalem, dat zijn tekenen. Dat is een glimp van hoe het straks zal zijn. Dat verwijst naar zijn eigen leven. Als hij straks sterft aan het kruis en verzoening doet. Als iedereen denkt het is over en uit. Als iedereen zegt de dood heeft het laatste woord, dan staat hij op. Want de dood heeft niet het laatste woord. Marcus vertelt ons dit als een bemoediging. En we blijven het ook elke keer weer belijden. Als we staan op de begraafplaats en we leggen een geliefde in de grond, dan zeggen we tegen elkaar het woord van Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Dat botst met de dood. Want wij zien het lijden, wij zien de afbraak, wij begraven iemand. Maar het geloof zegt en toch is daar het woord van de heiland. Ik ben de opstanding en het leven. De opwekking van het dochtertje van Jairus is dus een teken, denk ik. Bedoeld als een bemoediging. Maar niet als een antwoord. Want het roept ook zoveel vragen op. Het is geen antwoord op onze vraag op het waarom. Waarom de dingen in ons leven gebeuren. Maar wel wijst het vooruit naar die dag dat er geen dood en geen zonde meer zal zijn. En geen gebrokenheid. De mensen zeggen tegen Jairus, hou maar op, ga maar niet naar Jezus toe. Het hoeft niet meer. En dat is de stem van het ongeloof. En die stem kan zomaar in ons eigen hart zijn. Het kan de stem zijn van de mensen die ons omringen. Laat maar zitten. Heeft geen zin meer. Maar het geloof zegt wat anders. Het geloof zegt en toch moet ik bij Jezus zijn. Wie het evangelie leest, hoort Christus zeggen, uw man, uw vrouw, uw kind slaapt niet. Het donkere graf is niet dood, het slaapt. Het donkere graf is een slaapstede. En straks als Jezus komt, zullen slapende mensen weer wakker worden. Er zijn van die stemmetjes die je doen wanhopen. Ook misschien vanmorgen wel. En je denkt het is een uitgemaakte zaak. Nee, zegt het evangelie. Kijk naar deze geschiedenis. Wie tot Jezus komt, die wordt gered. En ontvangt zijn vrede. En soms mag je genezing van een kwaal ontvangen. Maar altijd schenkt hij moed om verder te gaan. En in alle gebrokenheid weet Jezus je te vinden. En hij spreekt zijn woord tot je. Houd moed. En weet u, wanneer wij ons laten gezeggen door dat woord, wanneer wij onze hoop richten op hem, wanneer we afzien van de omstandigheden, dan kan geloof uitgroeien tot vertrouwen. Dan zal de geest ons helpen in allerlei situaties waar je denkt, ik weet niet hoe het verder moet. Dan zegt de geest tegen je, en toch, Jezus is de opstanding en het leven. We hebben een machtige heiland. En weet u, met dat woord mag ik u en jou bemoedigen vanmorgen. We hebben een machtige heiland. Amen.